6 december 1988. Een 52-jarige man met zwart geverfd haar en een dikke Ray-Ban-bril is op bezoek in het dorp waar hij ooit opgroeide. Na de dag te hebben gespendeerd met een goede vriend, keert hij terug naar zijn ouderlijk huis. Maar dat huis zal hij niet meer verlaten. De man in kwestie had er net een vermoeiende tour op zitten. Na jarenlang onder de radar te zijn verdwenen, zat zijn muziek plots weer in de lift. Populaire groepen coverden opnieuw de hits die hij eind jaren 50 had geschreven. En niemand minder dan Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne en Tom Petty wilden maar al te graag een supergroep met hem vormen. Terwijl hij al die tijd met grote ogen naar zijn tijdgenoot Elvis had gekeken, waren de mensen nu plots vol lof over hem. Zijn hart was vervuld met alle appreciatie die zijn muziek kreeg. Maar datzelfde hart zou het niet lang meer volhouden. Zijn naam? Roy Orbison. Liever snel naar de hel met Seppe en Sander. Welkom bij de nieuwste aflevering van Liever snel naar de hel. We zijn nog steeds Seppe en Sander en we hebben het ook nog steeds over legendarische muzikanten die op een veel te jonge leeftijd het loodje lieten. En in dit seizoen hebben we het nog altijd over de mensen die dat gestorven zijn in hun midlife crisis. Dus zo tussen de 50 en de 60 jaar hebben we dat ongeveer zo wat bepaald.
Ja, voilà.
Ja. En we gaan het ook hebben met iemand die dat echt ook in de jaren 50 zelf ook wel wat groot is geworden. En dat is niemand minder dan meneer Roy Orbison.
Mr. Roy Orbison.
Yes. Waar begint het verhaal van Roy Orbison?
Ja, Roy Kelton Orbison wordt op 23 april 1936 geboren in Texas.
Vernon, Texas.
Ja. Dus hij is echt een Zuiderse Amerikaan. En hij krijgt daar ook zo de meest typische Texaanse Zuiders Amerikaanse opvoeding. Dus hij is echt ook wel van die kanten en hij gedraagt zich ook zo. En dat wil zeggen dat de muziekinvloed die hij jong zal krijgen, dat zal ook meer van richting de rhythm and blues zijn. Hij gaat heel veel radio luisteren als kind. Mm-hmm. Hè? En op die manier ja, alle invloeden en weet ik veel wat tot hem laten komen als kind. Ja.
Heel veel country natuurlijk ook.
Ja, inderdaad, zeer veel country. Van ma en pa weten we niet zo heel veel. Hè?
Ja, mama was een verpleegster en papa was een automechanieker en een oliebronboorder, want dat gebeurt daar wel eens dan in Texas.
Voilà, we zitten in Texas, hè.
En het zal ook zijn papa zijn die dat uiteindelijk zijn eerste gitaar cadeau zal geven. Dus dat is een gitaar dat hij krijgt op 6-jarige leeftijd.
Ja, hij wou eigenlijk een harmonica.
Ja.
Misschien wel goed dat hij dat niet heeft gedaan. maar het was eigenlijk liefde op het eerste gezicht ook wel, hè, met de gitaar.
Ja, zeker. Hij begint daar meteen eigenlijk wel wat mee te spelen. En hij heeft hij wel een vibe, kunnen we zeggen. Van,
een vibe.
Ik kan hier inderdaad wat muziek uitmaken. Ik kan hier inderdaad wat geluid uitmaken. Fantastisch. Ik kan nu wat meer op mijn helden gaan lijken. We zitten zo wat in de tijd. Hij gaat dat dan ook effectief doen. Hè, wanneer dat hij naar het middelbaar gaat, dan gaat hij ook een eerste bandje oprichten. Dat zijn de Wink Westerners. En de Wink Westerners, dat is ook een verwijzing naar de plaats in Texas waar dat hij op dat moment dan woonde. Hij is een paar keer verhuisd dan natuurlijk. Hè, maar Wink, hij zei altijd van Wink, ik ben heel blij dat ik daar uiteindelijk ben weggeraakt. Want dat was het einde van de wereld, daar rechts afslaan, dan nog eens een keer 200 kilometer naar links en dan, ja, dan zie je het ergens of toch echt helemaal niet.
Een beetje het Limburg van Texas.
Voilà, ik denk dat we het een beetje het Limburg van Texas kunnen noemen. Inderdaad, zo waren mensen die dat ook wel achtergesteld zijn. En, ja.
Ja, inderdaad, voilà. Kijk. Ja. maar die Wink Westerners, die zullen eigenlijk al heel snel muziek gaan zien als een soort van beroep, want ze gaan er een inkomen mee krijgen. We hebben bij de vorige artiesten vaker gezien dat mensen zo liggen taffelen en weet ik veel wat, dat er niet echt geld binnenkomt, maar hier gaat het eigenlijk vrij snel. En ja, eigenlijk is Roy Orbison altijd een professionele muzikant geweest. Hè? Hij is nooit iets anders geweest. Hè?
Nee, hij heeft nog wel ook, hij had ook een plan B, geologie gaan studeren, om dan op de olievelden te gaan werken, want wat doe je anders in Texas?
Een olieboer worden. Ja.
Maar hij had ook inderdaad al heel snel door van, amai, ik kan hier inderdaad geld mee verdienen. waarom zou ik dat niet doen? Of waarom zou ik dat niet mijn talent proberen uit te buiten? En hij gaat dan ook met de Wink Westerners een eerste singeltje opnemen. En dat zal het nummer Ooby Dooby zijn.
Ooby Dooby.
Een nummer dat ook niet echt door hem is geschreven. Dat is ook een cover. Maar zal ja, toch een eerste opname zijn die dat zij ook zullen maken. Dus ik stel voor dat we eens naar Ooby Dooby luisteren om te beginnen.
Ja, dat klinkt goed. Hey baby, jump over here when you do the Ooby Dooby. I'm on the beam here, Ooby Dooby. You wiggle to the left, you wiggle to the right, you do the ooby dooby with all of your might. Ooby dooby, 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 ooby
dooby, ooby dooby, ooby dooby. Geen idee hebt over wat je wilt zingen, dan vult je dat gewoon op met de oopie doopie.
En wauw, wauw, wauw.
Maar het is herkenbaar wel, hè. Je hoort inderdaad dat het zo wat rock'n'roll is, of rockabilly.
Rockabilly, ja. Echt zo ja. De typische jaren 50 sound. Zo,
ja, ja, ja.
Ik denk
ja.
ook, we moeten hem ook situeren op dat moment, hè, want wie zijn er daar nog allemaal ook op dat moment aan het groeien? Dat is een Elvis, dat is een Johnny Cash, die daar op dat moment ja, echt zich wat aan het vestigen zijn.
Ja, en die gaan ook wel... Allee, geregeld elkaars paden kruisen ja. ook. Hè? Het is niet dat die niet van elkaars bestaan afweten of dat die parallel met elkaar leven. Nee, dat wordt wel eens ja, wat kruisbestuiving gedaan. Hè?
Ja, zeker. En ze gaan elkaar ook echt wel helpen in een bepaalde zin. Dus wanneer dat de Wink Westerners eigenlijk met Ooby Dooby wat naar zaaltjes beginnen trekken, dan gaan ze ook op een gegeven moment een talentenjacht meedoen.
Een bonte avond.
Ja, een bonte avond. Hohoho, met dan zo... Ja.
Ja, met Texas helemaal, Got Talent.
Ja, Texas Got Talent, ja. The Voice of Texas.
The Voice of Texas.
En ze gaan die talentenjacht ook effectief winnen, mogen daardoor ook performen in een tv-show. Het is echt eigenlijk een beetje wat Texas Got Talent. En daardoor leren ze ook Johnny Cash kennen. En Johnny Cash zegt dan ook van, oh jongens, amai, eigenlijk wel tof. Ik zal u al anders eens een keer voorstellen aan mijn platenbaas Sam Phillips van Sun Records. Misschien wil die wel iets met jullie doen. Ze hebben daar wel wat bij moeten pushen. En uiteindelijk, toen dat ze hadden gezegd van oké, we gaan niet meer onder de Wink Westerners, want dat klonk niet zo professioneel, hebben ze gezegd van oké, we zullen verder doen onder de naam van The Teen Kings.
The Teen Kings, wat ja. ook natuurlijk wel zeer cool en professioneel klinkt.
Een
hè?
Zeer cool en professionele naam. En ook wel, oh, ja, het is gepast, want ze zijn op dat moment ook echt nog wel tieners.
Ja, ja, ja. Ja. Ons gooitje is, ja, wat is hem? 15?
Ja, 18 jaar zal hem misschien 18, zijn. Tegen de Teen Kings zal hem misschien 18 jaar zijn.
Ja, ja. Echt nog een jonge knaap eigenlijk, hè?
Ja, inderdaad. Nu, ze gaan die eerste opnames dan wat maken onder de Teen Kings. Vooral wat rockabilly-nummers. En dan gaan ze een eerste doorbraak hebben met het nummer Claudette. Misschien dat we daar ook kort even kunnen naar luisteren.
Ja. Well, I've got a brand new baby. She loves me even better than I thought she would. I'm on my way to her house and I've run out of breath. When I see her tonight, I'm gonna squeeze it to death. Claudette, a pretty little pet, Claudette. Never make me fret, Claudette.
Claudette is een nummer dat hij schrijft over zijn vriendin, met wie dat hij dan uiteindelijk ook zal trouwen, een jaar later, nadat hij het nummer heeft geschreven. En ook niet veel later een kindje zal krijgen.
Ja.
Dus toch een heel mooi eerbetoon. En dan denk ik toch van, dan is dat nummer toch iets waard geweest.
Ja, dat...
Dan weet je van...
Hij heeft het niet voor niks geschreven.
Hij heeft het niet voor niks geschreven. Er is op zijn minst een huwelijk en een kind uitgekomen.
Voilà. Ik zie het al gebeuren. Hè. Roy schrijft dat nummer, zegt Claudetteke, kom een keer... Ik heb iets voor u geschreven.
Ja.
Patat, 9 maanden was het, daarna was het prijzen.
Ik geloof het inderdaad ook. Nu, bij de band was het uiteindelijk iets minder prijs, want ja, die gaan uiteindelijk uiteengaan, omdat ze heel veel discussies hebben over allerlei soorten royalties. Maar royalties is ook wel een beetje grappig, hè? Roy en de royalties. Zou eigenlijk ook een goede bandnaam geweest zijn in plaats van de Teen Kings? Als ik er nu zo spontaan over nadenk.
Ja, Sander.
Zou toepasselijker geweest zijn. Maar in ieder geval, Roy die blijft wel heel trouw of loyaal aan Sun Records en gaat dan verder spelen, vooral solo.
En ja, daardoor, ja, hij neemt dan nog wel een aantal dingetjes op, maar ook Roy gaat uiteindelijk zeggen van, ik ga hier toch stoppen, ik ga toch iets anders moeten doen. Hij stopt dan bij Sun en hij begint dan zelf liedjes te schrijven bij het songwritersbedrijf Acuff Rose in Nashville,
ja.
Tennessee. Waarbij dat hij wat meer zo wat die focus gaat leggen op die country muziek.
Ja, ja, en allee, we hebben dat ook al aangehaald met iemand zoals een Otis Redding. Hè. Tennessee, dat was zo wat de muzikale hub daarvan, de Verenigde Staten. Hè. Daar had je heel veel clubs waar dat je muziek kon gaan spelen. Daar was ook heel veel invloed van de blues, van de rhythm and blues. Dus allee, die plaats op zichzelf is wel een beetje een muzikale ja, hoofdstad van het country Verenigde Staten eigenlijk. Hè.
Ja, 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 ja. Dus inderdaad, bij Otis Redding hebben we inderdaad besproken hoe dat daar die country invloed en ja, de meer rhythm and blues invloed.
Ja, de gospel, hè.
Ja, de blanke muziek kunnen we zeggen en zo de zwarte muziek elkaar vonden in de Stax Studios.
Ja, inderdaad.
Ja, dat was daar inderdaad ook in de Southern Soul dan wat meer. Ja. Maar nu inderdaad zitten we in Nashville, Tennessee. We zitten dan ook in een appartementje waar Roy samen met zijn vrouw en zijn kind woont. Hij moet dan heel de tijd songs maken voor vooral ook andere artiesten. Hè. Vooral voor bijvoorbeeld een Elvis voor de Everly Brothers.
Ja, dat is wel. Allee, dat is ook wel even. Hè, we moeten daar niet over gaan. Op dat moment krijg je Elvis Presley die echt naar het sterdom aan het gaan is.
Ja.
Hè. En er was wel een wederzijds positieve relatie tussen die twee.
Ja.
Zo heeft Roy Orbison geprobeerd om het liedje Only the Lonely aan Elvis Presley te verpatsen.
Mm-hmm.
Maar dat is dan om een of andere reden niet doorgegaan. Hè. Nadien blijkt dan dat het management niet echt pro het liedje was. Maar eenmaal dat het liedje werd gepubliceerd, had Elvis iets van, allee, ik vond dat wel tof. Waarom hebben wij dat niet laten spelen? maar dat gaat er ook wel voor zorgen dat Roy misschien... Dat is niet Roy versus Elvis, dat is meer zo in de schaduw van...
Ja, zo kunnen het denk ik inderdaad wel mooi omschrijven. Dat Roy zo wat meer in de schaduw staat van Elvis op een bepaalde manier.
Ja, ja want qua muziekstijl hebben ze wel serieuze overlappen. Hè.
Ja, ik denk dat Elvis zo iets meer het rock'n'roll gegeven wel wat ging doen en iets meer zo wat de showman was. Terwijl dat Roy eigenlijk veel meer zo een bescheiden, bedeesd, verlegen manneken eigenlijk was.
Ja, ja. En eigenlijk, ja, met als we, ik stel sowieso voor dat we na dit gelal Only the Lonely opzetten. Hè. Maar waarschijnlijk heeft hij dat geschreven in zijn auto. Hè.
Ja, hij heeft dat inderdaad in zijn auto geschreven. Want het zit zo, wat ik daarnet zei, van hij zit daar met een vrouw en kind op een appartement. Dat is niet de meest ideale plek om liedjes te gaan schrijven.
Nee.
Want ja, je zit daar constant met een baby die daar aan het wenen is. Je kunt je niet concentreren op je werk. Waardoor dat Roy gewoon zei van, dan ga ik wel naar mijn auto.
Ja, we zijn nu trouwens ook de podcast aan het opnemen in een auto.
Hè? Ja. Voordat we wouden ons helemaal inleven in de sfeer van Roy Orbison. Nu, het grappige is dat op een gegeven moment ook wel bekend was dat Roy in zijn auto wel liedjes aan het schrijven was. En op een gegeven moment moet daar een songwriter, Joe Melson, op zijn raampje hebben getikt en hebben gezegd, hey Roy, schuif eens op, ik wil wel even meedoen. En die twee zijn zeker, we zitten dan ongeveer in de jaren, eind jaren 50, rond 57, 58. Ja, dat is een gouden duo eigenlijk. Hè. En die gaan dan allerlei nummertjes samen schrijven, zoals bijvoorbeeld Only the Lonely.
Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. There goes my baby. There goes my heart. They're gone forever. So far apart. But only the lonely know why I cry. Only the lonely.
Only the lonely.
Ja, dat is ook wel iets waar Roy Orbison misschien wat meer onderscheidt ook ten aanzien van Elvis, is dat ja, Roy die durfde wel wat over zijn emoties te schrijven.
Ja. Ja,
over zijn angst, over zijn onzekerheden, over dat het... het is niet altijd 100%, hè. Het glas is soms ook half leeg, Sander.
Het is zwaar. Voilà, het is ook soms wat moeilijker. Voilà. Roy Orbison was iemand die dat letterlijk de gevoelige staar zo eens
voilà, inderdaad. En allee, de liedjes van Elvis, die waren meer... die gingen als zoete gebakjes binnen. Hè.
Ja.
Niet te veel extra betekenis achter. En Roy die durfde soms wel eens zo wat... Oké, ja jongens, kijk, ik voel me niet goed. We gaan daar ook iets over maken.
Ja, en Roy, het is wat we er net ook al zeiden. Roy gaat daardoor misschien niet diezelfde bekendheid in een eerste instantie verwerven zoals een Elvis. Roy wordt ook niet bekend als zijnde de grote performer.
Nee.
En dat komt misschien voor een deel, zeggen ze ook, van ja, er was ook niemand die dat Roy zijn PR verzorgde. Die zou eigenlijk eens een keer een goede PR-consultant wat onder de haak hebben moeten slaan. Dat is eigenlijk wat ik vooral denk. Ja, die raakte niet zo gemakkelijk in... Die deed niet gemakkelijk interviews of die raakte niet zo breed verspreid in de pers. En op het podium stond hij dan ook altijd redelijk, ja, stil. met wel een heel kenmerkende grote bril dat hij dan aan had.
Ja.
Dat is wat de Ray-Ban, het populaire Ray-Ban-model eigenlijk nog altijd.
Ja, ja, ja.
Nu, het grappige is, op een gegeven moment dan heeft hij die Ray-Ban-bril vervangen door een koelere zonnebril. En daar zit ook wel een grappig verhaal achter, want wat dat we nu zouden denken is van oké, hij heeft die zonnebril misschien aangedaan voor zo wat een coolere look te hebben, om een beetje komaf te maken met zijn nogal brave imago. Maar eigenlijk komt dat omdat hij zijn gewone bril vergeten was op het vliegtuig. Hij was die vergeten op het vliegtuig. Hij gaat naar zijn optreden. Hij denkt van, ja, fok, ik kan anders echt helemaal niks zien, dus ik moet wel iets dragen. Ah, mijn zonnebril is ook versterkt. Ik zal die aandoen. En dan opeens had hij door van, eigenlijk is dat nog wel handig.
Ja.
Want daardoor kan ik mijn publiek veel minder goed zien. Dus mijn plankenkoorts wordt daarmee ook wat overwonnen.
Voilà.
Waardoor dat hij zo zich al wel iets meer probeerde te... of durfde te bewegen, in ieder geval, op het podium.
Ja. En hij wordt ook gekenmerkt door zijn karakteristieke zwarte uniformen.
Hè, ja, ja, ja.
Die hij altijd aan heeft. En inderdaad, gelijk gezegd, zijn stijf karakter. Hij gaat niet te veel bewegen. Hè. Ja. Hij kan eigenlijk 2 concerten elkaar hetzelfde aandoen, want SW toch niet. Hè?
Ja. Ze zeggen dat ook over Paul McCartney trouwens. Hè? Weet je dat?
Nee?
Ja, blijkbaar zweet hij niet. Die krijgt van alles ingespoten, zodat hij niet moet zweten tijdens een optreden deze dagen.
Ja, maar dat zie je wel, hè? Dat hij zowel overal wat heeft ingespoten.
Dat is waar. een kleine side note.
Voilà, oké. Okay.
Maar inderdaad, hij wordt dan zo wat bekend. We spreken altijd, als we over The Man in Black spreken, spreken we vaak over Johnny Cash. Maar eigenlijk was Roy Orbison evengoed The Man in Black.
The Man in Black 2.
The Man in Black 2. Het vervolg. waar dat Johnny Cash de original was Roy Orbison zo wat de Will Smith. Zo van,
ja.
Maar ja, ik weet nu niet of we Will Smith nog tegenwoordig zomaar in podcasts mogen aanhalen.
Dat is ook weer al controversieel.
Ja, zo meteen krijgen we nog een klop, je weet het nog niet. Maar inderdaad, hij spoot zijn haar ook eigenlijk al op hele jonge leeftijd. Spoot hij het al helemaal zwart, was hem daar al helemaal mee bezig. Met van, nou ja, oké, dat is de look die dat ik mezelf wel wil aanmeten.
Ja, ja, ja. Maar looks waren niet alles natuurlijk. We hebben nu al 2 liedjes van hem geluisterd. Hij had ook wel echt zo die Zuiderse, typische, diepe stem. Hè?
Ja.
We linken dat altijd heel veel met Elvis Presley, maar de Nashville sound, zo wat hoog, of ja, niet diep. Zo
heel
wat
laag. Lonely, lonely.
Dat is iets wat hij ook mee heeft geïntroduceerd.
Yeah.
Dus hij wordt wel zeer hard gelauwerd voor zijn unieke, prachtige stem natuurlijk. Hè.
Ja, zeker. En dat gaat hem ook helemaal geen windeier leggen natuurlijk. Hè. We hebben hem altijd al zo wat in de... In de Verenigde Staten is hij al zeer populair aan het worden, waardoor dat hij natuurlijk ook gemakkelijk de overstap kan maken naar de UK. Hij begint daar dan ook te toeren. En hij doet dat ook met het nummer In Dreams in eerste instantie. Natuurlijk is het niet het enige nummer dat hij daar speelt, maar In Dreams wordt een populair nummer. En vooral in de UK. Goed, hij is in de UK. En op dat moment is er toevallig ook een andere band eigenlijk ja, iets populairder aan het worden, aan het toeren in de UK. En die band die hebben een bepaald voorprogramma, maar dat voorprogramma dat valt ziek of weet ik veel wat. Waardoor dat ze bij Roy komen aankloppen en zeggen van hey, Roy, wil jij anders samen spelen met deze band? Roy zegt van, ja, ik wil dat wel doen, maar ja, allee, een voorprogramma ga ik toch niet doen. Ja, ik weet het, zeggen ze, maar het is voor de Beatles. De Beatles, zegt Roy.
Wie zijn dat?
Waarop dat John Lennon hem op de schouder zou hebben getikt na een optreden en hebben gezegd, hallo, ik ben een Beatle. Nu, op dat moment stelt dat natuurlijk nog niet veel voor, want ja, wie is John Lennon? In 1963 ongeveer, dat is ook nog maar een opkomend... tussen aanhalingstekens, een opkomend talentje. En het grappige is dan ook dat Roy gaat zeggen van oké, goed, ik ga met die mannen wel gaan toeren. En ik zal ik inderdaad dan wel als eerste op het podium gaan. Hij gaat op het podium en hij begint daar zijn ding te doen. Maar op dat moment moet je ook wel bedenken, de Beatles zijn net wat aan het opkomen.
Ja.
Roy Orbison is eigenlijk de gevestigde artiest. Allee, of is eigenlijk al een gevestigde waarde. Waardoor iedereen ook zo... Wow, Roy, fantastisch, keigoed. Wow, en nog en meer. Roy zou op dat eerste optreden met de Beatles 14 bisnummers hebben gespeeld. Terug van het podium zijn gegaan, nog eens een keer zijn gegaan. Terug van het podium waarop dat de Beatles, blijkbaar Paul McCartney en John Lennon, zouden hem echt fysiek hebben moeten tegenhouden om niet nog eens een keer terug op het podium te gaan. En de Beatles hadden daarna zoiets van, fuck, nu moeten wij op en die willen alleen maar Roy Orbison horen.
Maar hij heeft er wel een goede relatie met hen aan overgehouden. Hè?
Ja.
Dus Roy zal in zijn latere leven nog veel samenwerken met de leden van de Beatles individueel. Hè?
Ja.
En hij wordt ook wel gezien over het algemeen, hè, dat is niet alleen met de Beatles, eigenlijk als een artiest die zeer hard gerespecteerd wordt onder andere artiesten.
Ja. En hij zal inderdaad ook nog wel met die andere artiesten ook wel gaan toeren. Hè? Met de Beatles, met Elvis. Allee, ja. Hij is de enige die daar in die twee iconische... compilaties, of hoe moeten we dat zeggen, heeft samen...
ik heb weer zo een Ramones gevoel.
Ja, ik snap het. Ja, zoals Joey Ramone eigenlijk ook zo heel veel respect heeft voor andere bands, terwijl al die bands zeggen van, ho, amai, Joey Ramone.
Ja, inderdaad.
Ik stel voor dat we anders even In Dreams laten luisteren.
Ja.
I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you. In dreams I talk to you.
Heeft ook toch zoiets iets slaperigs?
Ja, het is ook In Dreams, hè. Het is niet in Being Wake Up, natuurlijk. Hè.
Ja, wauw.
Maar ik vind het ook grappig, altijd als ik dat nummer hoor, dan moet ik denken aan een Nederlandstalig nummer van Paul Severs. Geen wonder dat ik ween. Zegt het u iets, Seppe?
Nee, ik ken het niet.
Heb je ooit de film Firmin gezien?
Ja, in een ver verleden.
Zeker eens
een bokser.
Firmin, een bokser. Hallo. Maar als je daar dan, als je dit nu eens naast Geen wonder dat ik ween luister, dan denk je toch van, ik denk dat ik weet waar dat Paul Severs de mosterd is gaan halen.
We gaan...
Ik zal het even laten horen.
Ja, let's go. Oké, dit is dus liever snel naar de hel. Als het slecht gaat, weten we dat het hier het keerpunt was. Ja, oké. Okay, ja.
Snap je?
Ja, sorry. Ja.
Maar het moet nog beginnen.
Ja, het moet ook nog stoppen.
Oké, maar bij deze nu.
Geen wonder dat ik ween. Dat ik ween van de pijn.
nu dat wij in het leven
ja.
niet meer samen zijn. Ieder uur zonder jou.
Dat is toch echt helemaal wat we net ook hebben gehoord. Alleen toch zeker dat het stukje vanaf dat hij aan zijn stroofje begint. Het is, dus dat is exact hetzelfde. Dat wou ik even meegeven.
Ja, Sander, ik ben volledig uit het veld geslagen eigenlijk.
Nu ja, In Dreams, dat is dan het nummer dat Roy Orbison zingt. Maar op dat moment gaat het er niet zo dromerig aan toe in zijn
geweldig,
leven.
Prachtig, Sander. Wauw. Wow.
Hij leeft daar niet volledig de American Dream, want zijn vrouw die begint eigenlijk ondertussen een affaire met de aannemer van hun huis.
Ja, dat is een classic scenario.
Classic, dat hebben we ook al nog eens gehoord.
Ja.
Bij Brian Jones van de Rolling Stones.
Ah, was die zijn vrouw ook?
Ja, dat was ook zo met een aannemer in ieder geval. Ah. Aannemers en dan een rockartiest, dat werkt niet.
Nee. Dat werkt misschien niet. Was het dezelfde.
Ja, het zou kunnen. Wie weet, 1964. Het zou kunnen. Ja. In ieder geval, ja, die twee, ja, je merkt dat dan toch niet helemaal goed gaat. Hè. Dat wordt dan ontdekt. Die twee die hebben dan hun moeilijkheden in hun relatie. Besluiten dan om te scheiden. In de jaren 60, groot drama natuurlijk. Maar 10 maanden later vinden ze dan toch van... Oh, we kunnen niet zonder elkaar. En verenigen ze zich al terug met elkaar. Dus de scheiding was uiteindelijk van korte duur. En, maar goed ook, Sippen.
Ja.
Want anders was er nooit een ander nummer uit voortgekomen. En dat is het nummer Oh Pretty Woman.
De Pretty Woman, waar het over gaat, dat is eigenlijk zijn vrouw. Hè? Blijft toch niet buitenschot, hè?
Nee, blijft niet buitenschot. Zijn vrouw is toch echt wel zijn muze geweest, eigenlijk. Hè?
Ja, toch, dat is wel schoon, eigenlijk. Ook,
toch schoon. Hè? Ondanks zeker... dat ze hun turbulenties hebben gehad. En...
Ja, voilà. En zeker ook, allee, als je dan ziet hè, hoe die andere rockartiesten er zomaar wat in het los poepen, hè, dan heb je toch wel respect voor onze honkvaste
Roy Orbison.
Voilà. Maar, hè, dus Pretty Woman, hoe komt dat tot stand? Claudette, hè? Van het liedje Claudette, die vraagt aan Roy van, oh, weet je, ik heb nog eens een keer zin om naar Tennessee te gaan. Ik heb daar een schone tétagère zien staan. Ik wil die gaan halen. Roy zegt, maar moet jij geen centjes hebben voor...
Een tétagère te gaan kopen.
En om naar Tennessee te geraken, waarop dat eigenlijk iemand die mee met Roy Orbison eigenlijk muziek aan het schrijven is.
Ja,
en
dat is Billy Dees. Ja.
Billy Dees, hè, die mee aan het opnemen is, die zegt van, maar Roy, mooie vrouwen hebben geen geld nodig om in Tennessee te geraken. En toen dacht Roy, eerst een aannemer, nu de taxichauffeur. Het is wel genoeg, hè. Maar zo komt dus inderdaad Pretty Woman tot stand.
Ja, op 40 minuutjes tijd zouden ze daarna Oh Pretty Woman hebben geschreven.
Voilà. Zullen we een keer luisteren?
We zullen er even naar luisteren.
Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could.
Zo, Pretty Woman. Nu moeten we ook er wel bij zeggen dat Pretty Woman, het zal uiteindelijk maar van korte duur zijn geluk nog met zijn Pretty Woman. Want na 1965 gaat eigenlijk de carrière van Roy Orbison raakt die wat in een slop. En dat komt vooral door één heel tragische gebeurtenis. En dat heeft ook weer alles met Claudette te maken.
Ja.
Want Roy en Claudette, ja, dat waren eigenlijk echt ook wel liefhebbers van auto's en van moto's. Er wordt zelfs gezegd dat Roy, als hij een mooie auto zag voorbijrijden, dat hij erachteraan reed om dan vervolgens een bot te doen op die auto, waar dat de man dan nog in zat en zei van, hey, hier, ik wil wel $1 miljoen aan je geven als jij hier even uitstapt en ik met de auto weg mag rijden. Uh-huh. Maar ze reden ook heel vaak met de moto. En op een bepaald moment zijn de twee eigenlijk...
Samen op de motor.
Samen op de motor, ja. Zijn de twee ook effectief aan het rijden, wanneer dat plots een pick-up truck eigenlijk op een kruispunt zou zijn...
Dat was die aannemer.
Waarop dat plots een pick-up truck eigenlijk zou zijn voorbijgereden of zou zijn gepasseerd en die knalt recht tegen Claudette op de motor en Claudette is op slag dood.
Voilà.
27-jarige leeftijd trouwens ook. Dus Claudette heeft eigenlijk de 27 Club ook vervoegd.
Ja, maar zonder enige muzikale... Allee.
Ze zit in de 27 Club voor de muzes, voilà. Zouden we kunnen zeggen.
Maar dat is natuurlijk niet het enigste. Hè? We krijgen natuurlijk dat ongeval met die motorfiets. Dat zorgt ervoor dat Roy wel van zijn melk is. Maar tegelijkertijd zien we ook de counterculture eigenlijk meer en meer beweging aannemen. Hè?
Ja.
We hebben al het heel veel gehad over Jimi Hendrix. We hebben het al gehad over Janis Joplin. The Doors.
Ja, The Beatles.
The Beatles.
The Rolling Stones.
The Beatles is nu niet echt counterculture, maar... Nee, ja. En je voelt heel hard van... Oei, de muziek van onze Roy Orbison... Dat past daar niet echt in. Hè.
Nee, ja. Roy Orbison is daar inderdaad de brave rock'n'roller. Allee, rock'n'roller, ja.
Ja.
Rockabilly man, hè.
Voilà, conformistisch zou ik het niet kunnen noemen, maar het is zeer binnen... Ja... Binnen de perken. Hè?
Ja.
Die man die bezweet ook niet op het podium. Als je dan kijkt naar Jimi Hendrix die zijn gitaar in de fik steekt. Ja, kijk.
Ja.
Op dat moment, ja.
Ja, voilà, daar kan hij het inderdaad niet meer tegen opnemen. Dus we merken eigenlijk op dat moment al dat Roy Orbison, zijn carrière, hoewel dat hij zich volledig probeert te storten op zijn werk, om zijn zorgen te vergeten, gaat zijn carrière wat naar beneden. En net als zijn carrière echt helemaal niet meer goed gaat, ja, dan breekt er nog een tweede tragedie uit. Want wanneer hij dan terug in Groot-Brittannië aan het toeren is, dan wordt hij opgebeld en dan krijgt hij te horen dat zijn huis in Tennessee is afgebrand. En alsof dat nog niet erg genoeg is, zijn twee oudste zonen zijn in die brand omgekomen. En later zal blijken dat die brand mogelijk is veroorzaakt door een spuitbus... Van Haarlijk. Ja, Roy Orbison had wel veel Haarlijk wel daar zo wat rond zitten. En die grond is dan later dan ook nog wel verkocht aan Johnny Cash, die had er dan uiteindelijk een boomgaard op geplant heeft. Maar dus, om maar te duiden, van eigenlijk eind jaren 60 zit het Roy helemaal niet meer mee. Hè. Hij zit in met dan zijn vrouw die dat hij verloren heeft, zijn twee oudste zonen die dat hij verloren heeft, zijn huis is afgebrand en zijn carrière gaat eigenlijk helemaal downhill.
Ja.
Hij zal nog wel hertrouwen. Hij gaat uiteindelijk ook nog wel trouwen met de knappe Duitse Barbara Jacobs.
Ja, toll.
Ja, wel. Een vrouwlein uit Tirol. Nee, ik weet eigenlijk niet of dat die uit Tirol is, maar in ieder geval wel een vrouwlein. En ook met haar zal hij uiteindelijk ook nog wel twee zonen krijgen.
Ja, ja.
Maar je merkt eind jaren 60 en jaren 70, hoewel dat hij zijn carrière ook nog wel wat probeert in leven te houden, gaat dat minder werken.
Ja, en het begint wel, en dat is natuurlijk een hele moeilijke voor een artiest, hij begint wat te twijfelen aan zijn eigen kunde.
Ja.
Hij gaat, zeker in de begin jaren 70, gaat hij albums nog uitbrengen, maar eigenlijk die verkopen niet. Af en toe is zo in Australië een hitje,
ja.
Maar niks echt substantieel. En daardoor gaat hij een beetje in een negatieve spiraal komen ook wel. Hè?
Ja, inderdaad. Hij probeert zich daar dan wat van af te leiden door ook zo wat meer aan soundtracks van films te gaan werken en ook te gaan acteren in films. We kunnen dat misschien zelfs wat bekijken als iets heel escapistisch, hè, omdat hij dan probeert om ook een andere rol op te nemen. Hij wou dat ook wel heel graag doen, omdat hij wist dat Elvis dat ook graag deed. En dat Elvis dan ook wel wat in die filmwereld zat. En dan dacht hij, ik wil dat ook kunnen. Nu, we moeten ook wel zeggen, de film waar dat hij dan uiteindelijk in meespeelt, dat is The Fastest Guitar Alive. Dat is een western film. Ja.
Ja.
We moeten daar toch wel bij zeggen, speciale film... Roy Orbison gaat daar dan eigenlijk de rol spelen van een soort van spion. Een cowboy-spion die dat goud van locatie A naar locatie B moet verplaatsen. Op zijn westerns waarschijnlijk, met dan zo een koets en paarden en alles erop en eraan. Maar dat goud dat zit dan in een gitaar. En die gitaar die kan ook in een geweer veranderen.
Ja.
Voilà, dat is een beetje zo de samenvatting van de film.
Wauw.
Ja, The Fastest Guitar Alive. Maar hij heeft daar ook uiteindelijk een nummer over geschreven. Ja,
en een Oscar voor gewonnen.
Een Oscar voor gewonnen ook. Ja, echt? Ook een Oscar voor
gewonnen? Nee, dat was een mopje.
Ik stel voor dat we anders even naar The Fastest Guitar Alive luisteren.
Dat is een goed idee.
Hey, here I go. A lucky so-and-so. Happy cause I know I've got my fast guitar. Singing pretty songs, knowing I belong. I am first and last, and always the fast guitar. The fastest guitar alive. Rattling strings like a Gatling gun.
Ja, voilà. Dus als je niet snapte waarom dat Roy Orbison zijn carrière even wat naar beneden is gegaan, dan snap je het bij deze, denk ik wel.
Ja, maar dat is zo goede muziek als je zo aan het koken bent of zo. Zo'n beetje op de achtergrond zo wat luisteren.
Dat is waar. Het is wel leuk, hè. Het is zo wat akoestisch, een beetje zo wat ideaal ook als je bijvoorbeeld van op reis komt en eigenlijk redelijk moe bent en zo wat probeert nog wat door uw micro het een en het ander te galmen.
Kijk jongens, bij deze, hè. Ik ben een beetje door de mand gevallen. Ik ben net terug van een vakantie en Sander stond hier ineens voor mijn deur.
Maar het lukt nog steeds.
Ja, het lukt nog steeds.
Ja, de jaren 70, hij zit dan ook zo even bij MGM Records, maar dat werkt dan ook helemaal niet zo goed. En ja, hij gaat dan ook echt zo wel wat op de dool zijn, en wat dat wil zeggen. En hij zoekt echt wanhopig naar van shit, hoe kan ik hier nog in de jaren 70 toch nog wat gaan uitbloeien? En ja, dat is uiteindelijk is dat ook redelijk... Allee, als je al snapt dat hij van Jimi Hendrix het niet kon opnemen, dan gaat hij het zeker niet kunnen opnemen tegen Sid Vicious en de Ramones. En die dat
nee,
dan
inderdaad.
De punk natuurlijk, de punk sound gaan commercieel succesvol gaan maken.
En tegelijkertijd, in die jaren 70, wat gebeurt er ook nog? Zijn gezondheid, die duikt ook de diepe rik in.
Ja.
En dan... Ja, dan wordt het wel natuurlijk moeilijk, hè.
Ja.
Want als ze dan zeggen tegen Roy van... Allee, het gaat niet goed, maar... Als we maar gezond zijn, hè.
Ja. Voilà,
dat was dan ook al niet. Dus ja, had hem niet meer zoveel, hè. Allee.
Nee, dat klopt.
Maar op het einde van de jaren 70...
Ja.
Is er wel terug een sprankeltje hoop. Het is een beetje de herontdekking, eigenlijk.
Ja, dat
van,
klopt.
Ik wou zeggen van de volk, maar dat was een andere aflevering. De herontdekking van Roy Orbison, eigenlijk.
Ja,
hè?
Echt van Roy Orbison.
Ja.
Want je kunt niet zeggen de herontdekking van de country of van de rock of rock and roll, want dat was er altijd nog wel wat. Maar het is echt Roy Orbison die dat opeens wordt geherwaardeerd.
Ja.
En dat gebeurt effectief zo ongeveer nadat hij toch een jaar lang ernstig ziek is geweest. Hij heeft dan zelfs vernauwingen van de kransslagaders gehad. Een coronaire bypass lees ik er ook. Allee, allerlei van dat soort zotte zaken. Komt erop neer dat het ook wel echt een serieuze roker en alcoholdrinker was. Waardoor dat je wel eens een keer het kunt krijgen aan uw bloedaders en uw maag. Maar effectief, eind jaren 70 krijg je daar opeens een Bruce Springsteen die dat Dream Baby gaat coveren. Je krijgt dan een Sonny James die dat Only the Lonely gaat doen. Een Don McLean die dan een cover van Crying en Pretty Woman maakt. Andere mensen die dat ook... Ja, Pretty Woman wordt opeens super populair. En dan komen opeens de Eagles aan zijn deur kloppen en zeggen die van... Hey Roy, wil jij nog eens terug bij ons in het voorprogramma spelen? Waarop dat Roy zegt van...
Nee, ik ben toch veel groter als jullie. Wie zijn die Eagles?
In zijn eer zal hij dat inderdaad gedacht hebben, maar hij zegt, hij knikt heel braaf en hij zegt, ja, yes, please.
Ja. Dus. En dat is dan de herlancering van Roy Orbison. En dan komen we ook wel in een heel interessante situatie. Hè?
Ja.
Roy Orbison wordt gelauwerd door andere artiesten. Dat zorgt er eigenlijk ook voor dat er een heel interessante samenwerking ook gaat zijn. Hè?
Ja, ja. Die start eigenlijk ongeveer in 1987.
Ja.
Begint eigenlijk al goed, omdat hij wordt ingewijd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En er wordt besloten van, hey Roy, we gaan voor u een soort van ereavond doen. Roy Orbison and Friends, een Black and White Night. Dus waarop dat Roy een concert mag spelen met allemaal grote artiesten van dat moment, die dat, ja, zijn nummers eigenlijk gaan coveren. En allee, dan spreek ik over een Elvis Costello, over een Tom Waits, over een James Burden. Ja, en die, hij zingt die nummers op die Black and White Night. En ja, heel veel mensen zeggen van, amai, Roy die was toen echt heel emotioneel die avond, want die dacht eigenlijk dat hij vergeten was. En eigenlijk op dat moment had hij door van, amai, al die mensen herkennen mij. En zou dan ook heel veel hebben gezegd van, amai, zeg mannen, als ik ooit eens een keer iets voor jullie kan doen. Hè,
ja, God, ja, ja.
Jongens, allee, als je mij nodig hebt voor een verhuis of zo, allee, bedoel, ik ben er, hè. Ja. En dat gaat dan effectief ook zo de aanleiding geven om daarna...
om daarna te gaan helpen met de verhuis van verschillende bekende artiesten. Hè.
Ja, want zo belandt hij ook in het huis van ene Jeff Lynne.
Ja, Jeff Lynne, die kennen we niet zo heel goed. Hè?
Als maar... naam misschien niet, maar is bekend van Electric Light Orchestra.
Ja, voilà. Maar die kent dan weer een George Harrison. En ja, George en Roy, die kennen elkaar al goed. En die hadden zoiets van, weet je... gaan ik hier samenwerken. En George zei zo van, maar ik ken eigenlijk nog iemand die wel graag zou willen samenwerken met ons. Bob Dylan. En Bob Dylan zei, ik ken eigenlijk ook nog wel iemand die samen met ons zou willen werken. En dat was Tom Petty. En dat waren ze, hè?
Dat zijn ze, ja. Ze zijn inderdaad dan op dat moment met... Dus we hebben Roy Orbison samen met Jeff Lynne, George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty... Ja, en dat zijn ze inderdaad.
Dat zijn ze.
Allee, ik bedoel, dat is genoeg, hè.
Maar... voilà, en zij vormen samen dus eigenlijk de Traveling Wilburys. Wat er eigenlijk wel interessant aan is, is dat zeer marketinggericht geweest, de Traveling Wilburys.
Ja, ja, ja.
Want het doel van de Traveling Wilburys was ook om de carrières van Roy Orbison en Bob Dylan te herlanceren.
Hè? Ja.
Door onder andere ook meer moderne insteken in de muziek te gebruiken. Dus er zijn bijvoorbeeld... de Traveling Wilburys gaan ook wel wat invloeden van de hip-hop en zo gebruiken.
Ja.
Om een album te lanceren. Want ze zullen ook een eerste album lanceren, hè? De Traveling Wilburys. In 88 is dat, hé?
Dat is inderdaad in 88. En daarop zal dan ook een nummertje staan. Dat dan ook echt ook wel... bekend zal worden. Ja. En dat is het nummer Handle With Care.
Ja. Zullen we dat eventjes luisteren?
Lijkt me goed om daar even naar te luisteren. Being beat up and battered around. Being sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible, but baby, you're a dope. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care?
Dus
echt wel een tof nummer, vind ik.
Ja, dat
is. Dat is echt zo tof. Ik wist het ook echt niet dat het van de Traveling Wilburys was.
Nee, ik ook niet.
En
dat daar nooit
Roy Orbison, George Harrison, Bob Dylan daar gewoon allemaal in één nummer zingen.
Ja.
Een heel album eigenlijk zelfs maken.
Ja,
ja, echt zot eigenlijk. En dat is ook uiteindelijk wat dat die mannen ook denken. Hè? Want op dat moment is ook een Jeff Lynne die dat ook zegt van ja, iedereen zat er eigenlijk gewoon zo wat te zeggen van amai, wow. Dat is Roy Orbison waar dat mee spelen. Hè. Ook al is dat uw vriend geworden en zit er gewoon zo wat mee te lachen. Hè. Zodra dat hij achter de microfoon zit en die zijn ding doet, was iedereen ook echt van... wow, amai, we zitten hier met een icoon samen muziek te maken. Terwijl dat zelf ook allemaal iconen zijn. Ook grappig, van waar komt de naam, de Traveling Wilburys, uiteindelijk vandaan? Dat was ook wel een beetje van het idee van, allemaal reizende muzikanten, mannen die daar constant ook wel wat on the road zijn. Dus traveling was voor de hand liggend. Maar Wilbury, dat zou eigenlijk ook een beetje het idee geweest zijn van, ja, een beetje zoals bij de Ramones. Zo van, ja, we gaan gewoon een achternaam gebruiken. En we gaan ons dan zelf allemaal een naam aanmeten die dat wij zijn. Dus Roy Orbison was dan eigenlijk Lefty Wilbury.
Ah, wauw.
Ja, Lefty Wilbury was eigenlijk een verwijzing naar Lefty Frizzle. En Lefty Frizzle was een zo van ja, de muzikanten uit de jaren 50, waar dat Roy eigenlijk heel hard door geïnspireerd was. En dan had je Nelson Wilbury, dat was eigenlijk George Harrison. Otis Wilbury, dat was dan Jeff Lynne. Charlie T. Wilbury, dat was Tom Petty. En dan Lucky Wilbury, dat was dan Bob Dylan. Dus ja, eigenlijk een beetje wat het grapje eigenlijk dan. Hè. En dan in een tweede album hadden ze zich ook nog allemaal andere namen. Dan heb je een Spike, een Clayton, een Muddy en een Boo Wilbury. En dan is Bob is Boo Wilbury, bijvoorbeeld. Dus dat is toch wel een grappig weetje, vond ik. Al zeg ik het zelf.
Ja, ik vond het ook heel leuk, Sander.
Nu... Naast aan de Traveling Wilburys heeft onze vriend Roy Orbison dan ook echt wel de smaak te pakken. Hè. Hij zit in zijn midlife en hij denkt van, oké, de Traveling Wilburys, nice. Hè. En ik ga terug ook een soloalbum opnemen. Dus hij begint dan ook effectief een soloalbum op te nemen. Hij gaat daar ook al een tour, nog voordat het album echt is uitgebracht, gaat hij al aan een tour beginnen. Die dat ook halt zal houden in Antwerpen.
Ja.
En dat zal eigenlijk een van zijn laatste optredens ook zijn.
Ja, want we hadden het er al daarnet over gehad. Eind jaren 70 moet hem van allerlei moeilijke ingrepen gaan doen aan zijn hart. Het is een goede schoorsteen van een roker. Hij drinkt geregeld wel wat. En ja, dat toeren dat heeft ook een fysieke impact op hem. Hij komt letterlijk super moe vaak terug van zijn optredens. Hij is echt helemaal op. En inderdaad, na een van die optredens gaat het hem eigenlijk een beetje te veel worden.
Ja, de dag dat hij sterft, dus dat is op 6 december 1988... Dan bracht hij eigenlijk de hele dag zo wat door met zijn buschauffeur en ook wel zijn goede vriend, Benny Birchfield, in zijn huis in Hendersonville, waar dat hij dan eigenlijk gewoon modelvliegtuigjes wat aan het bouwen was en er wat mee aan het spelen was. Een beetje wat bezigheidstherapie. En dan effectief gaat hij later die avond gaat hij terug naar het huis van zijn ouderlijk huis, het huis van zijn moeder, waar dat hij dan effectief... s'avonds laat een hartaanval krijgt en daar dan ook aan zal sterven. Dus dat gaat heel snel eigenlijk zijn.
Poef, pief, paf.
Gedaan. Poef, pief, paf en het is gedaan.
Het is gedaan. Wij zijn er volgende week terug.
Nee, maar ja, oké, Roy Orbison die sterft dus op 6 december 1988 op 53-jarige leeftijd. Hij laat dan een album achter dat volledig was afgemaakt, Mystery Girl, waar daar ook nog een hele grote hit op zal staan, You Got It, ja. En dat zal dan postuum worden uitgebracht. Ja. En het is dan ook, Roy Orbison zal ook een van de eerste artiesten zijn, naast Elvis, die dat na zijn dood twee albums twee topalbums heeft, zal ik zeggen. Enerzijds met de Traveling Wilburys en anderzijds dan ja, zijn soloplaat, Mystery Girl.
Ja, want natuurlijk, als Roy Orbison sterft, dan krijgen we ook natuurlijk een probleem met de Traveling Wilburys. Hè? Mm-hmm. Die zullen eigenlijk een lied maken ter nagedachtenis van Roy Orbison. Dat heet End of the Line. Mm-hmm. Dus ook een iets bekender nummer, waar dat ze eigenlijk afscheid nemen van hem. Maar daarna zal de Traveling Wilburys ook niet meer echt als collectief samen zijn. Ze zullen nog wel wat samen jammen en komen, maar het is niet meer dat die als supergroep verder gaan. Ook niet, hè.
Nee, inderdaad. Het is letterlijk the end of the line.
Voilà. Oh, wauw.
Nu, ja, naast dan eigenlijk het feit dat hij dan heel veel muziek natuurlijk heeft gemaakt, dat hij met de Traveling Wilburys heeft samengewerkt, ja, heeft laat Roy ook een hele mooie erfenis achter. Ik denk in eerste instantie dat hij zo een beetje wat de atypische rock'n'roller was. Zo veel braver, klassieker.
Ja.
En wat dat een Elvis zo een seksmachine is, in zekere zin. Allee, zeker voor zijn tijd dan.
Ja.
Is Roy Orbison zo wat het brave, bedeesde manneke.
Ja, meer een naaimachine.
Meer een naaimachine, inderdaad. En ja, hij heeft ook een beetje een hele... Ja, laten we zeggen zo... Hij had ook een bepaalde visie op zowat de populaire muziek, waarin dat hij dan eigenlijk ook heel hard speelde met zo'n structuren van liedjes. Dus waar dat je bij een normaal liedje dan altijd zo... Je hebt een strofe, een refrein, een strofe, een refrein, een bridge, een refrein waarschijnlijk weer opnieuw. En dan nog eens een refrein, hè, want ja, we gaan dat nog eens herhalen. Was Roy Orbison degene die dat daar heel hard mee ging gaan spelen. Hè? Dus soms dan deed hij gewoon strofe, refrein. En dan, of soms gewoon strofe, refrein, iets helemaal anders. Nog iets helemaal anders. Ah, door strofe, refrein, bridge, nog iets anders en refrein.
Ah ja.
Dus die speelde heel hard met zo die... Ja, structuren in liedjes, maar het ging hem ook altijd wel heel hard af.
Ja.
Dus dat is iets dat hij denk ik zeker ook wel heeft nagelaten. Hè?
Ja. En als we dan naar vandaag de dag kijken, ik denk zeker iemand als een Jack White, hè?
Ja.
Indirect, die is heel hard beïnvloed geweest door die Nashville sound. En ja, ook wel door die rockabilly toch ook wel. Hè?
Ja, zeker. Alleen Jack White is dan iemand die dan niet de lage Roy Orbison stem is gaan hanteren, maar die zit dan meer in de hoogtes gaan opzoeken.
Ja, ja. Die Roy Orbison, dat lijkt me zo echt een hele kalme zo. Hè?
Ja.
Die gaat van 9-to-5 muziek maken. Dan komt
letterlijk
terug,
naar terug in zijn autootje naar huis, kindjes wat eten geven.
Ja.
Ja, en dan zo, oh, morgen nog eens een keer een opname doen.
Ja, leuk, fijn.
Koffietje erbij.
Allee, dat is wel een toffe ook om te doen, vind ik. Omdat je zo, Pretty Woman, dat is zo'n liedje wat je in 1001 films hoort. Weet ik veel wat.
Waaronder de film Pretty Woman.
Ja, dat is ongelooflijk eigenlijk. Hè. maar je linkt dat niet aan die man.
Nee, inderdaad.
Ja. Only the Lonely, net hetzelfde.
Ja.
Dus ik vind dat wel tof dat Roy eindelijk een gezicht krijgt. Of in deze situatie eerder een vertelling.
Ja, klopt.
Omdat dat zo een beetje de vergeten hitmaker is, precies. Zo,
de vergeten hitmaker.
Oh my god, we hebben een titel.
We hebben al ineens een titel, ja. Ja, dat is mooi.
En I'm running on fumes, hè.
Oh, mooi hoor. Nee, inderdaad, Roy Orbison, de vergeten hitmaker. Hij had inderdaad dan heel veel hitjes.
Heel veel hitjes.
Ook nog in de jaren 80. Ik denk aan bijvoorbeeld ook een I Drove All Night. Dat is ook echt zo een nummer waarvan ik zo denk van... Oeh, Roy, you're on fire. En dat is ook zo een nummer dat hij pas redelijk laat in zijn carrière heeft geschreven. En dat ook nog wel regelmatig terugkomt. Hè. Heel filmische muziek, als je erover nadenkt. Het is muziek die dat zich heel goed verleent om in films te spelen.
Ja,
als soundtrack zo.
Ja, inderdaad.
Ik stel voor...
Ja, maar even... We weten... Ja, alcohol...
Ah ja.
Deed hij.
Ja.
Voor de rest, ik weet dat Johnny Cash een zwaar coke- en pillenprobleem heeft gehad, maar bij Roy...
We hebben het niet ontdekt. Het is inderdaad onze...
Dafalgan.
Dafalgan misschien, omdat hij zo eens een keer een hoofdpijntje had of zo.
Ja, inderdaad.
Maar hij ligt zo wat in lijn met Frank Zappa. We hebben nu al toevallig twee op lijn die dat zeggen van drugs, niet voor mij.
Nee, maar qua persoonlijkheden wel echt, denk ik... Meer tegengesteld kan je niet zijn. Hè?
Volledig. Ja. Dat zal het enige geweest zijn waar ze in overeenkwamen. En dan stopt het ook wel weer.
Voilà.
Ja. Maar voilà, bij deze Roy Orbison zegt net zoals Frank Zappa, don't do drugs, kids.
Ja, inderdaad. Zeg Sander, gaan we er dan nog uitgaan met één laatste knal van een nummer?
Ja.
Jij hebt een voorstel?
Ja, ik zou misschien durven voorstellen om You Got It te spelen als laatste nummer.
Oké, dat is een goed
idee.
Omdat
dat ook het nummer is dat hij nog als laatste heeft gemaakt en dan postuum is uitgebracht.
Ah wel, dan doen we dat gewoon. Wij zijn er de volgende keer uitgerust bij, met onze volle aandacht.
Yes.
Wij kijken er naar uit om weer leuke verhaaltjes aan jullie te vertellen over gestorven artiesten. Volgende keer zal het ook weer een midlifer zijn, maar wie dat is, dat zullen we nog niet zeggen.
Nee, dat komen jullie volgende keer te weten.
Okay, vergeet ons zeker niet te volgen op Facebook, op Instagram. Like onze afspeellijst op Spotify. Laat altijd een comment achter. Dat gaat nu ook op Spotify, heb ik gezien.
Oh, tof.
Ook op Apple Music gaat het. Ja. Wij vinden dat superleuk.
Superleuk. En dat helpt ons natuurlijk ook om deze podcast te verspreiden.
Ja, voilà. En we hebben nu, moeten we toch even zeggen, we hebben een leuke mok. Met ja. Daarop liever snel naar de hel.
Ja.
En er zit geen drugs in, maar gewoon
een theetje voor het moment. Oh. Ja, 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 inderdaad. We denken erover om deze mok te commercialiseren, inderdaad. Ja. Nog een merchandise te maken. Als jullie geïnteresseerd zijn, laat het weten.
Voilà, zeker weten. Voilà. Oké, maar kijk, dan gaan wij eruit met een goede oude knaller van onze Roy. Hè.
Voilà. You got it.
You got it too, Sander. Tot de volgende.
Tot de volgende.
Dag. Doei.